Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. We keren terug naar Amsterdam. Terug naar de werkkamer van Dr. Martijn X op de Universiteit van Amsterdam. In de vorige aflevering hoorden we uitgebreid het historische verhaal achter keizer Elagabalus. Via de show notes vind je een link naar die aflevering. Na zijn dood, een brute moord, kwam zijn neef Severus Alexander aan de macht. En vanaf dat moment begon eigenlijk het nachtleven van Elagabalus. Bepalend voor hoe hij tussen het jaar 222 en nu werd gezien, besproken en beoordeeld. Direct na zijn dood werden de zo controversiële religieuze hervormingen, waarin de god Elagabal een centrale rol vervulde en door de keizer eigenlijk tot de belangrijkste god van het Romeinse Rijk werd gemaakt, die werden teruggedraaid. Elagabal, zo vertelde Martijn, werd letterlijk in de vorm van een kenmerkende zwarte steen teruggestuurd naar Emesa. Over het nachtleven gaan we het in deze aflevering hebben. Martijn, zou je ons meer kunnen vertellen over wat er na de dood van Elagabalus in maart 222 met zijn nalatenschap en herinnering gebeurt?
Ja, laat ik het dan eerst hebben over de literaire bronnen uit de oudheid zelf. Dan kunnen we later misschien ook nog even over het verdere nachtleven hebben. Maar je ziet dat er eigenlijk meteen na de dood van deze keizer een soort tegenreactie op gang komt. En dat blijkt het meest duidelijk uit Cassius Dio, de tijdgenoot en senator, die een groot geschiedwerk schrijft, de Historia Romana, waarin hij eigenlijk de hele geschiedenis van Rome behandelt, vanaf de stichting tot aan zijn eigen tijd. En dat werk dat loopt door tot het jaar 229. Dus tot ergens in de regering van Severus Alexander. Waarschijnlijk omdat Dio daarna ook is overleden. We weten dat hij nauwe banden met Severus Alexander had. Hij bekleedde bijvoorbeeld ook een tweede consulaat onder die keizer. En Severus Alexander zal er natuurlijk alles aan gelegen zijn om zich te distantiëren van zijn voorganger. En om die voorganger zo negatief mogelijk af te schilderen, om ook te rechtvaardigen dat hij tegen zijn eigen neef in opstand is gekomen en met het bloed van zijn neef aan zijn handen eigenlijk op die keizerstroon terecht is gekomen. Dat moet je op de een of andere manier rechtvaardigen. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat als Cassius Dio helemaal vrij zou zijn geweest om te schrijven wat hij dacht, dat hij dan een heel erg ander, veel positiever beeld van Elagabalus geschetst zou hebben. Ik denk dat Dio ook gewoon vanuit wie hij was en hoe hij naar de wereld keek, meer dan genoeg reden had om af te geven op dit regime. En hoe het allerlei Romeinse religieuze tradities met voeten trad, hoe de Senaat gekoejoneerd werd enzovoort. Dat zal ongetwijfeld genoeg zijn zijn geweest om hem tegen Elagabalus te doen keren. Maar daar komt dus als extra dimensie nog eens bij dat hij schrijft onder een regime wat er ook alle politieke belang bij had om die voorganger in een kwaad daglicht te stellen. Wat dat betreft is Herodianus, die een generatie later schrijft, dus eigenlijk alweer iets vrijer, want dan is de Severische dynastie niet meer aan de macht en spelen er dus ook geen dynastieke belangen meer mee. Dus er is geen keizer meer die over je schouder meeleest of je wel in het belang van de dynastie schrijft. Maar niettemin, op dat moment is die negatieve traditie ook al zo sterk geworteld. En Herodianus beroept zich voor een deel ook op Cassius Dio, dat het eigenlijk vooral in diezelfde lijn voortgaat. En de Historia Augusta, die dan nog weer eens anderhalve eeuw later schrijft, ja, die lijkt eigenlijk vooral een soort van schertsfiguur van hem gemaakt te hebben. Er zit dus wel een historische kern in die biografie, met name in de eerste hoofdstukken, waarin ook nog wel wat verifieerbare feiten staan, met name over de coup tegen de keizer, waarin ook een aantal namen genoemd worden die door andere bronnen bevestigd worden. Dus het is niet volslagen fictie wat we daar lezen, maar al heel snel gaat de fantasie daar aan de haal met de auteur. En dan dist hij de meest fantastische verhalen over deze keizer op, die vaak vooral heel erg te maken hebben met een ongebreidelde wildezucht die hij tentoongespreid zou hebben. Hij zou zelfs zijn honden ganzenlever hebben gevoerd. Hij zou banketten hebben gehad waarin hij alle gerechten op kleur liet serveren. Dus de ene gang was blauw en de andere was dan weer groen. Hij liet wilde dieren los op zijn banketgasten of bedolf ze onder een regen van bloemblaadjes zodat ze erin stikten. De wildste verhalen. Hij zou een zelfmoordtoren hebben gebouwd, zodat hij op luxueuze wijze zelfmoord kon plegen door zich op een gouden ondergrond ingelegd met edelstenen ter dood te kunnen storten. Nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt in die Historia Augusta verteld. Soms ook gewoon dingen die fysiek onmogelijk zijn. Die heel erg inspelen op bestaande toppooien over wildezucht en decadentie, maar dan nog eens in het kwadraat. En die ook heel erg passen bij een Romeins discours over het Oosten. Dat wil zeggen de wereld van het Perzische Rijk, Partië, maar ook Syrië, Egypte, het oostelijk Middellandse Zeegebied. Wat van oudsher in Romeinse bronnen geassocieerd werd met overdadige wilde, decadentie, maar ook slapheid, verwijfdheid, een gebrek aan mannelijkheid. Al dat soort stereotypen zie je ook heel erg duidelijk geprojecteerd worden op Elagabalus. Hij zou make-up gedragen hebben. Hij krijgt de bijnaam Sardanapalus, naar die mythische Assyrische koning. Hij zou wol geweven hebben. Dat zou Sardanapalus volgens de verhalen ook gedaan hebben. Dus in plaats van te regeren en een man te zijn, gaat hij zoals een goede matrona gaat hij in zijn paleis wol zitten weven. Hij gaat zich te buiten aan allerlei uitspattingen. Hij is kortom gewoon geen echte kerel. En het meest dodelijke verwijt is misschien nog wel dat als hij naar het legerkamp ging, dat hij dan zijn oma mee moest nemen om gezag af te dwingen, omdat hij dat op eigen kracht niet kon. Dus een volledig in discrediet brengen van een keizer die ongetwijfeld, daar wil ik trouwens niks aan afdoen, geen briljant goede keizer zal zijn geweest, die allerlei controversiële beslissingen heeft genomen vanuit een traditioneel Romeins perspectief, maar die hier ook wel wordt omgetoverd tot een soort absoluut dieptepunt van keizerlijke macht, waarbij toch ook wel een heleboel registers open worden getrokken die we kennen van het zij andere slechte keizers, het wel typische orientalistische discoursen. Dus daar herken ik toch wel een heleboel van als je de levens van deze keizer leest. En in die zin denk ik dat er dus ook wel degelijk sprake is van karaktermoord.
Een pakket verhalen. Standaard verwijten en beschuldigingen in de richting van keizers na hun dood om de herinnering nadrukkelijk naar het negatieve te trekken. Dat zijn de bekende toppooi waar Martijn het over had. Over karaktermoord, waar Martijn tijdens zijn wetenschappelijke carrière nadrukkelijk onderzoek naar gedaan heeft, straks meer. We gaan eerst wat verder in op een deel van die toppooi. Elagabalus zou een liefdesrelatie hebben gehad met de tot slaaf gemaakte wagenmenner Herocles. Mogelijk een huwelijk met een man, Zoticus. En dan waren er ook de beweringen dat de keizer zich prostitueerde en vrouwelijke geslachtsorganen wilde hebben. Onder andere dat laatste maakt dat Elagabalus de afgelopen jaren positief omarmd is onder groepen uit de LHBTQI+ gemeenschap. Moeten we deze verhalen plaatsen binnen die toppooi of is hier een historische kern te herkennen?
Er zal ongetwijfeld ergens een historische kern in te herkennen zijn. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat de keizer en mannelijke minnaars op nahield. Dat was op zich ook niet eens zo vreselijk uitzonderlijk. Dat gold ook wel voor andere keizers. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk keizer Hadrianus met zijn minnaar Antinous. daar zit wel een heel erg belangrijk verschil bij. Namelijk dat keizer Hadrianus altijd de dominante actieve volwassen partij was in die relatie. En Antinous was dan zijn jongere geliefde. Dat was in Romeinse termen nog een acceptabele homoseksuele relatie. Maar op het moment dat je zelf, zoals Elagabalus naar verluid gedaan zou hebben, de passieve ondergeschikte rol in zo'n relatie gaat spelen, zoals hij met Hierocles gedaan zou hebben, dan pleit dat heel erg tegen je, want dan ben je eigenlijk ontmannelijkt. Je mag best een homoseksuele relatie hebben. Daar malen ze niet zozeer om. Het is ook niet zozeer een kwestie van huwelijkse trouw of zo. Maar het feit dat hij daar de passieve ondergeschikte partner is, dat is eigenlijk wat hem vooral veroordeelt. Nou, dat zou best waar kunnen zijn. Het probleem met dit soort verhalen is dat het natuurlijk allemaal teruggaat op paleisroddel. Dit zijn allemaal dingen die achter gesloten deuren plaatsvinden. En er is geen enkele manier waarop je dat zou kunnen verifiëren. Maar heel erg ondenkbaar is het niet. Als je dan gaat naar verhalen over de keizer die zich zou hebben willen castreren, of die zelfs volgens één bron een vagina in zijn lichaam zou willen laten implanteren om daarmee een vrouw te worden, dan denk ik persoonlijk dat dat wel weer heel erg past in een verwijfd orientalistisch discours. Er wordt ook expliciet een link gelegd met de Galli. Dat waren een soort van uinigpriesters in Rome, die er ook om bekend stonden dat ze zichzelf ontmanden. En die ook een zwarte steen aanbaden, namelijk Magna Mater, die zich ook in Rome bevond. Dus ik denk dat alleen al het feit dat we hier te maken hebben met aanbidders van een zwarte steen genoeg was om de keizer daarmee te associëren en zeggen, oh ja, als die priesters van die zwarte steen zichzelf willen castreren, dan zal deze dat ook wel willen. Die link ligt best wel voor de hand, zonder dat dat waar hoeft te zijn. Als we naar munten en bustes van de keizers kijken, dan zien we dat hij daar wel degelijk in zijn latere regeringsjaren met snor en beginnende baard wordt afgebeeld. Dus al die verhalen dat de keizer zou streven naar androgynie of een evenwicht van de seksen, zoals we dat bijvoorbeeld ook in de roman van Louis Couperus tegenkomen, maar ook in sommige academische teksten, daar heb ik sterke twijfels bij. Zo profileert de keizer zich in ieder geval niet op Romeinse media. Laat hij zich wel als hoge priester zien, offerend aan zijn god, maar hij heeft wel een baard en een snor en is in dat opzicht dus gewoon traditioneel mannelijk.
Karaktermoord nu. Iets waar Martijn als onderzoeker langere tijd onderzoek naar heeft gedaan. Wat is het precies en met die kennis kunnen we stellen dat er karaktermoord is gepleegd op keizer Elagabalus?
Ja, karaktermoord is inderdaad een onderwerp wat mijn warme belangstelling heeft en waar ik in mijn eigen onderzoek ook veel mee bezig ben, samen met een aantal collega's. En ik ben op dat spoor terechtgekomen vanwege mijn proefschrift over keizer Elagabalus, omdat dat in mijn optiek inderdaad wel degelijk karaktermoord genoemd kan worden. Dus ja, hoe ik karaktermoord definieer in dit geval is het moedwillig beschadigen of zwart maken van iemands reputatie. Nog even los van de vraag of dat nou gebeurt met allerlei leugens, of dat ook gewoon alleen maar dingen eenzijdig belicht worden bijvoorbeeld. Bepaalde dingen sterker aangezet worden terwijl andere verzwegen worden. Dus je hoeft niet eens per se te liegen om karaktermoord te plegen. Je kunt ook gewoon de feiten in een bepaald licht stellen, wat niet strikt genomen onwaar hoeft te zijn, maar wel heel erg suggestief. Ik denk dat beide dingen op deze keizer van toepassing zijn. Er zijn overduidelijk bepaalde dingen verzonnen rondom hem. Dat blijkt alleen al uit het feit dat ook de literaire bronnen elkaar regelmatig tegenspreken. Dus het kan ook niet allemaal waar zijn. Maar ook zal vaak gewoon de waarheid enigszins verdraaid zijn. Of zullen vooral bepaalde negatieve aspecten, althans negatieve aspecten in de ogen van die Romeinse auteurs, die zullen benadrukt zijn. En het interessante aan het hele nachtleven van deze keizer is dat je dus tot lange tijd ziet dat hij ook vooral in een soort van schurkenrol wordt neergezet. Hij staat eigenlijk in hetzelfde rijtje als een Caligula of een Nero, al is hij dan misschien wat minder bekend, maar hij groeit in bepaalde kringen zelfs wel uit tot een soort van cultfiguur. Bijvoorbeeld in de decadente beweging van kunstenaars en schrijvers in de 19e eeuw. Dan wordt hij eigenlijk zelfs een beetje op een voetstuk gehesen. Maar nog steeds wel vaak als iemand die eigenlijk kwaadaardig is of slecht is of wreed is. Alleen verlustigt men zich daar dan openlijk in. In plaats van dat dan zogenaamd moreel af te keuren, maar het stiekem wel heel erg leuk te vinden. Maar pas echt interessant wordt het wat dat betreft in de 20e eeuw, vanaf de jaren 60 ongeveer. Want dan ontstaat er bijvoorbeeld ook een soort homo-emancipatiebeweging. We hebben nu natuurlijk dat we ook steeds meer zien dat trans mensen op een positieve manier in de aandacht komen te staan. En ook die mensen kijken terug naar deze bronnen en lezen dan, hey, hij droeg make-up, hij wilde een vagina in zijn lichaam implanteren. Even helemaal los van de vraag of het nou allemaal wel of niet waar is. Maar dingen die heel lang een negatieve lading hebben gehad. Hij hield een mannelijke minnaars op na. Hij zou zelfs met een man in het huwelijk zijn getreden. Dat waren eigenlijk altijd dingen die hem disqualificeerden als een goede keizer en als een echte man. Maar die tegenwoordig natuurlijk juist ook vaak een heel welkom en herkenbaar rolmodel bieden voor allerlei mensen. Die zeggen, ah kijk, blijkbaar bestond dit ook in de oudheid al. En blijkbaar kon je daar zelfs keizer mee worden. En daar gaat dus nu ook een hele positieve werking van uit. En dat vind ik eigenlijk een van de interessantste dingen aan dat hele nachtleven van Elagabalus. Hoe hij de laatste decennia en zeker de laatste jaren dus ook een soort inspirerende positieve figuur is geworden. En dat is iets wat Cassius Dio denk ik nooit voorzien had toen hij die negatieve verhalen opschreef.
Ja, dat is een mooie conclusie. En ook een mooie, wat ik in jouw boek ook als soort conclusie lees, is inderdaad dat het altijd een weerspiegeling is ook van onze eigen tijd. Wat speelt er in onze eigen tijd? En natuurlijk sowieso voor geschiedenis altijd erg interessant. Maar met als mooie slotzin ook eigenlijk, even vrij vertaald, maar dat zelfs Elagabalus een held kan zijn.
Ja.
Nou, dat vind ik een mooie conclusie van deze aflevering. Ik vond het heel erg interessant. Dank je wel. En ik denk dat we het hierbij gaan laten.
Ja, graag gedaan.
Nieuwe verhalen, nieuwe perspectieven, andere perspectieven. Martijn bracht wat mij betreft keizer Elagabalus weer een stapje dichterbij. En daarmee de oudheid. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.